En dat betekent dat de andere dingen omhoog moeten.
Dat erbij
is. En welke?
Deze, luidsprekers.
Ja.
En telefoon, oké. Luidsprekers.
Deze vergaan. De lamp.
Goedemorgen, ik wou u de liturgie voorlezen voor de morgendienst van 6 november voor de Nederlands Gereformeerde Kerk. En na welkom en mededelingen zingen we Psalm 61, vers 1, 2, 3 en 5. Na stilte, votum en groet zingen we uit eigen bundel lied E58. Na de 10 woorden zingen we Psalm 85, vers 1 en 3. Na gebed en kinderverhaal door Agnes Door zingen we uit eigen bundel vers E154. De schriftlezing is uit Kolossenzen 1, vers 15 tot en met 20. Daarna zingen we gezang 210. Na de preek zingen we gezang 300, vers 1, 5 en 6. Ik zal nog even de liederen voor u herhalen. Psalm 61, vers 1, 3 en 5. Daarna E58. Daarna Psalm 85, vers 1 en 3. Daarna E, uit eigen bundel dus, E54. Daarna gezang 210. Daarna gezang 300, vers 1, 5 en 6. En de schriftlezing is uit Kolossenzen 1, vers 15 tot en met 20. Ik wens u een prettige dienst.
Thank you. Zusters, broeders, jongelui, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee de Jong voorgaat. We willen graag de gasten van harte welkom heten. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat u een goede dienst met ons zult hebben. We begroeten ook hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Klaas Dijkens en ik ben vandaag ouderling van dienst. Dit zeg ik met name voor de gasten. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van de dienst. Samen met de dominee sta ik dan achterin, van hieruit gezien, in de kerk. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent er van harte welkom. Bovendien is er na de dienst de mogelijkheid voor persoonlijke voorbeden. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u dat kenbaar maken bij degene die daarvoor ongeveer in de buurt van de piano aanwezig zullen zijn. Dit geldt ook voor de gasten. De organist is Erwin Vijfwinkel. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. Dat zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. De collecte is voor de diaconie. Vanmiddag is er weer een zogenaamde HIP-dienst, waarin dominee Van der Dussen voorgaat. Misschien weet niet iedereen waar HIP voor staat. Maar HIP staat voor hoofdlijnen, interactief en praktisch. Met andere woorden, het geloof komt dichtbij. Het onderwerp van vanmiddag zal zijn zondag 3 van de Heidelbergse catechismus, wat gaat over dat wij het voor God niet goed gedaan hebben, dat wij in een gebroken wereld gekomen zijn, maar dat daarvoor betaald is door de Heer Jezus Christus. We zullen nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 61, vers 1, 3 en 5. En na Votum en Groet zingen we lied E85. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Laten we ons in stilte voorbereiden op onze ontmoeting met God. En samen zeggen wij dat God onze toeverlaat is en dat wij als een kleine vogel bij hem schuilen willen. Omdat wij onze hulp zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En God komt ons tegemoet met deze woorden. Genade is er voor u en vrede van hem die is en die was en die komt. Van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeboren uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Van die trouw, waar we zojuist van hebben gezongen, spreken ook de 10 woorden waarmee God zich aan ons leven heeft verbonden. En die hij aan ons voorhoudt als een uitdaging om uit te leven. Een kans om iets van het leven te maken. Laten wij zo naar die 10 woorden van God luisteren. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden ook niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde niet tot in het derde of vierde geslacht, maar tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken, al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag, gewijd aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. En dat geldt voor uzelf, voor uw zonen en voor uw dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer, uw God, u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. En tenslotte, zet uw zinnen niet op het huis van een ander, evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Tot zover deze 10 woorden. Wij mogen als antwoord daarop samen zingen van vergeving die ons wordt geschonken. Psalm 85, vers 1 en 3. Laten wij samen bidden om Gods zegen over de dienst van het evangelie. Vader in de hemel, we geloven onze ogen bijna niet als we het lezen. En we geloven onze oren bijna niet als we het zingen. Bij wie in uw geloven is uw heil geplant? Daar komt uw heil niet even voorbij waaien. Daar is het geplant. Zo mogen wij leven, geloven en verwachten dat u uw heil van harte wilt geven, dat u uw heil ook bij ons wilt laten. Help ons dat te geloven. Help ons dat heil van u ook elke dag opnieuw te ontvangen, erbij te leven, ervan uit te gaan. En daarom is ons gebed voor vanmorgen opnieuw dat uw heil dicht bij ons komt. En dat het ook vanmorgen opnieuw geplant wordt bij ons. En dat we het mee mogen nemen in ons leven van alle dag. Kom ons zo met uw goedheid, uw aandacht, uw liefde, uw zorg. Ja, kom bij ons met alles wat we in Jezus Christus al van u hebben toegezegd gekregen. Laat alles wat Jezus Christus is, ons deel mogen worden. En geef dat we zo met goede moed verder mogen en verder kunnen. En dat we dag in dag uit ontdekken hoezeer uw heil bij ons geplant is. Wilt u in dat opzicht deze dienst zegenen? Wilt u ons nabij zijn? Laat uw geest uw woord op ons hart leggen. En laat uw geest uw heil planten in ons leven. Ga zo met ons en weer van ons alles wat dit in de weg zou kunnen zitten. Kom ons zo tegemoet in Jezus' naam. Amen. Het moment van de kinderen en Agnes zal het verhaal vertellen.
Andersom. Ik ga die kant op. Ik ga water halen bij de put. Bij de put. Dat doe ik elke dag. Ja, want je wilt toch water hebben thuis. En wij moeten het helemaal de gins halen bij de put. Elke dag loop ik die kant op. Ik doe dat aan het eind van de middag. Dan is het nog niet zo. Dan is het niet meer zo heel warm. En dan moet ik echt wel een eindje lopen daar hoor, naar de put. Kunnen jullie wel een beetje opzij, anders kan ik die naar de put. Ja. En dat eindje lopen, hè, om water te halen, vind ik helemaal niet erg. Vind ik juist leuk. Want weet je, daar ginds bij de put, daar zie ik al mijn vriendinnen. Die komen ook water halen. En dan kunnen we lekker even kletsen. En dan hebben we veel plezier. Ja, ik vind dat eigenlijk een heel leuk werkje, water halen bij de put. Daar ginds bij de put. En meestal, hè, ben ik ook een van de eerste bij de put. Dan zeggen mijn vriendinnen tegen mij, Rebecca, je bent er het eerste en je gaat er het laatste weg. Zoveel heb jij te kletsen en te lachen. Ja, het eerste ben ik er meestal. Oh, maar nou niet. Ik zie er al mensen. En kamelen. Weet je wie er bij de put is? Daar is Eliezer. Dat is een knecht van Abraham. En die komt een vrouw zoeken voor Isaac. En Eliezer vindt dat een heel moeilijk werkje. Want dat is moeilijk, hè, een vrouw zoeken voor meer. Maar Rebecca, dat meisje, die kent hem helemaal nog niet. Gaat verder, hoor. Wacht even. We gaan weer verder. Wat zegt u, meneer? Wilt u water drinken? O, ja, maar natuurlijk mag u water drinken. Ja, u hebt zeker een hele lange reis gemaakt. Dan zal ik uw kamelen ook water geven. Want die moeten natuurlijk ook drinken. Er is water genoeg in onze put. En dan krijgt Rebecca cadeautjes van die meneer. Hij krijgt cadeautjes van die meneer. Is dat echt voor mij? Wat mooi. Mag ik dat... Och, zo'n mooie armband heb ik nog nooit gezien. Dat vind ik echt... Wat zegt u? Ja, ik heet Rebecca. Rebecca, de dochter van Betuel, de dochter, en dat is weer de zoon van Nahor. Ja. Wat ze... Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk kunt u bij ons overnachten. Ja hoor, en de kamelen ook, en we hebben voer genoeg. Maar nou ga ik dit eerst thuis laten zien, want ik vind het zo mooi. Moeder, kijk eens wat mooi. Dat heb ik gekregen. Van een meneer bij de put, daar ginds. Ja, ik heb alleen maar zijn kamelen water gegeven en toen kreeg ik dit zomaar. Voel eens hoe mooi en hoe zwaar die is. Dat is echt zilver, denk ik. Denkt u ook niet? Ze is natuurlijk vergeten dat die meneer de weg niet weet naar het huis. Dat was een beetje dom van haar. Maar de broer Laban, die zei, oei, dat zijn mooie cadeaus. Ik wil die meneer ook wel ophalen. Oh, dat dom van me. Natuurlijk, die meneer weet niet waar ik woon. O, Laban, wil jij die meneer op gaan halen en hem thuis brengen bij ons? Ja, want ik heb beloofd dat hij hier kon slapen. Dat kan toch natuurlijk wel, hè. We hebben toch plek genoeg. Moeder, toen die meneer hoorde hoe ik heette en mijn vader en hoe mijn grootvader heette, hè, toen ging die meneer knielen. En het leek wel of die ging bidden. Raar, hè? En wat kwam meneer Eliezer nou doen? Ik ga het niet vertellen. Nee, ik ga het niet vertellen. Boven straks gaan jullie het horen. Maar ik kan al een klein beetje... We gaan een liedje zingen, nou, 154... En dat is een heel vrolijk lied. Dus ik denk dat als je een vrolijk lied hierna gaat zingen, dat het dan wel goed afloopt. Denken jullie niet? Maar jullie horen het straks boven. Echt waar?
Ja.
Loopt het altijd goed af?
Ja.
Thank you.
Wij lezen verder in het kleine briefje van Paulus en zijn medewerkers aan de gemeente van Kolosse. En we lezen vanmorgen vers 15 tot en met 20 uit hoofdstuk 1. Kolossense 1, vers 15 tot en met 20. In het voorgaande heeft Paulus al geschreven over Jezus Christus, de geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. En dan vervolgt hij, vers 15, beeld van God, de onzichtbare, is Hij, dus Jezus Christus. Eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Agnes, kan het zijn dat jouw microfoon nog steeds hoort? Staat hij nog aan? Is dat wat ander geruis wat ik hoor dan? Oké. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We zullen zien. Ik val maar een beetje met de deur in huis. En misschien ook met een wat rare uitdrukking. In de gemeente van Kolossen waren gelovigen die in een halve Jezus geloofden. Een halve Jezus. Geen hele. Wat geloofden die mensen? Zij geloofden zeker dat Jezus voor hen gestorven en opgestaan was. Zij geloofden van harte dat Jezus hun zonden had vergeven en dat door Jezus hun leven nieuw kon worden. En zo geloofden ze met verve alles wat Jezus Christus voor ze gedaan had op Golgotha. Ja, Jezus stierf voor onze zonden. Dat wilden ze graag en vaak en ook hardop uitspreken en belijden. Dat was hun geloof. Jezus, wat hij voor mij betekent? Dat hij voor mijn zonden gestorven is. En wie kan daar iets verkeerds van zeggen? Niemand in Kolosse maakte daartegen ook bezwaar. Wat laten we wel wezen, kruis en opstanding van Jezus Christus behoren tot het hart van het christelijk geloof. En ook Paulus is het daar van harte mee eens en hij bevestigt dat. Dat zien we aan dat stukje wat we samen zojuist hebben gelezen. Sommige mensen noemen dat een lied. En je ziet ook in de opmaak van de nieuwe Bijbelvertaling dat het inderdaad wat anders is neergezet dan de tekst eromheen. En je zou het inderdaad als een soort lied, een hymne, een loflied kunnen zien. Maar het is niet minder vreemd om over die paar woorden, die paar versen te spreken als over een geloofsbelijdenis. Hier zou je kunnen zeggen, legt Paulus in de vorm van een lied, in de vorm van een belijdenis, neer wat de gemeente van Jezus Christus gelooft. Ik houd het er voorlopig op dat we hier een soort geloofsbelijdenis voor ons hebben liggen. Een geloofsbelijdenis van, je zou kunnen zeggen, de eerste christenen. De begintijd. En die geloofsbelijdenis verwijst ook naar Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan. Paulus pakt dus ook dat stuk geloof van de gemeente van Colosse op. Maar wie die geloofsbelijdenis goed leest, zal zien dat Paulus meer schrijft, meer zingt, meer belijdt dan alleen Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan. De geloofsbelijdenis valt uiteen in twee delen. Die twee delen herkennen we in dit gedeelte aan het woord eerstgeborene. Dat zou je kunnen zeggen, zet ons op het spoor van die tweedeling. Het is heel merkwaardig dat je dat woord eerstgeborene hier in die paar verzen tot tweemaal toe tegenkomt, terwijl je elders in het Nieuwe Testament dat woord zelden of nooit ziet. Hier dus binnen een paar regels twee keer. Dat valt op. Om te beginnen vers 15. Beeld van God is Hij, Jezus Christus dus, eerstgeborene van heel de schepping. En in vers 18, oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden. Ik wil eerst even met u kijken naar dat tweede deel, vanaf vers 18. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden. Bij een aantal gelovigen in de gemeente van Colosse lag alle nadruk op dat tweede deel van deze geloofsbelijdenis. Zij waren dus vooral bezig met Jezus, oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden. Jezus als degene, zoals het daar ook staat, door wie God alles met zich heeft willen verzoenen. Jezus die vrede bracht met het bloed aan het kruis. Dat is dat tweede deel van de geloofsbelijdenis. Vertrouwde woorden, prachtige termen. God die zich met alles en iedereen verzoende door Jezus Christus. Met alles en iedereen. Zo groot, zo breed is het werk van Jezus Christus in de verzoening. God gaf hem niet om een paar mensen te verzoenen, niet om het voor een paar goed te maken, maar voor alles en iedereen. En Jezus die, met andere woorden, hetzelfde gezegd als verzoening, de vrede bracht. Het was weer goed tussen God en mens. Ja, breder nog, tussen God en zijn schepping, de wereld. In Jezus Christus, in wat Hij deed op Golgotha, is dat zichtbaar geworden. Het is goed tussen God en mens. En die twee kunnen dus weer samen verder. En dat maakt, en dat is het mooie, boeiende, geweldige van het feit wat Jezus Christus gedaan heeft op Golgotha. Dat betekent dat onze angst voor God plaats mag maken voor liefde. We hoeven God niet meer uit de weg te gaan. Het is niet zo dat we God niet meer onder ogen durven of kunnen komen. Integendeel, door wat Jezus Christus op Golgotha gedaan heeft, mogen we rechtop staan. En God als het ware ontmoet, in de ogen kijken. Liefde mag er opnieuw groeien tussen God en mens. En alle angst mag verdwijnen. Nou, dat stukje geloofsbelijdenis klinkt vertrouwd, bekend en is iets waar we alleen maar ja en amen op kunnen zeggen. Jezus Christus, gekruisigd en opgestaan, hoort tot de kern van het geloof van de christelijke gemeente. Daar komt niemand die christen wil zijn omheen. Wie dat niet gelooft, heeft misschien wel een geloof, maar geen christelijk geloof. Goed, dat even over het tweede stukje, wat dus ook in de gemeente van Colosse vertrouwd en bekend was. En ik denk, bij ons ook. Als ik op catechisatie vraag, wat de betekenis van Jezus Christus is, dan heb ik van 99 van de 100 keer het antwoord: hij is gestorven voor mijn zonde. Dat is dus het tweede stukje. Maar het is ook een halve Jezus. Het is ook echt niet meer dan de helft. En daarom is het denk ik goed dat we vanmorgen ook kijken naar de andere helft van de geloofsbelijdenis zoals Paulus die vanmorgen in ons midden legt. Een half geloof is Jezus Christus gestorven voor mijn zonde. Ik zeg het wat scherp, om duidelijk te maken dat de betekenis van Jezus Christus verder gaat dan alleen kruis en opstanding. Want de Bijbel spreekt niet alleen over Jezus Christus op Golgotha. De Bijbel laat ons niet minder zien Jezus in Galilea. En wat we lezen over Jezus in Galilea, en in dat woord Galilea vat ik samen alles wat Jezus gedaan heeft voordat hij gekruisigd is. Alles wat Jezus in Galilea gedaan heeft, is niet maar een aanloop om op Golgotha te komen. Het is niet zo dat Golgotha het uiteindelijke is en dat alles wat eraan vooraf gaat eigenlijk niet meer is dan ja, de weg ernaartoe. Golgotha is misschien hoogtepunt, maar kan alleen hoogtepunt zijn om alles wat er in Galilea aan is voorafgegaan. Naast Jezus op Golgotha kan de kerk, kan de gemeente niet zonder het geloof in Jezus in Galilea. Of zoals het hier in de geloofsbelijdenis staat die we gelezen hebben: Jezus is niet alleen de eerstgeborene van de doden, hij is ook eerstgeborene van de schepping. Wie Jezus kent in het geloof, kent hem als verlosser, maar niet minder als schepper. Het is opmerkelijk dat Paulus dat aan het begin van dit briefje zo nadrukkelijk in het midden van de gemeente neerlegt. Laten we vooral niet te klein denken van wie Jezus Christus en van wat zijn betekenis voor ons allemaal is. Want Jezus Christus heeft ons verlost, ja, wel degelijk. Maar door hem en tot hem zijn ook alle dingen, lezen we in deze belijdenis. Het komt uit hem en het is tot hem. Jezus Christus, het doel van heel Gods scheppingswerk. Alles, zo vervolgt dat stukje nog, heeft zijn bestaan in hem. Alles. Dus niet alleen het ontstaan, het is niet zo dat je kunt zeggen Jezus had iets te maken met het ontstaan van de aarde. Hij is niet minder betrokken bij het bestaan en voortbestaan van de schepping. Alles heeft zijn bestaan in hem. Je zou kunnen zeggen, de hele wereld valt in duigen als Jezus Christus daarin geen plaats meer zou hebben. Als schepper ook. Alles heeft zijn bestaan in hem. En Galilea laat nou Jezus zichtbaar worden in, mag ik het zo zeggen, zijn schepper zijn. In Galilea ontdek je hoe alles zijn bestaan heeft in Jezus Christus. Daar stilt hij stormen. Daar brengt hij de zee en de woedende golven tot rust. Daar loopt Jezus over de zee. Alsof het voor hem de gewoonste zaak van de wereld is. De schepping onder zijn voeten. Jezus heeft niet zozeer grond onder de voeten nodig. Hij kan het ook met de zee. Schepper als hij is. En het feit dat alles in hem zijn bestaan heeft, is daar voldoende voor. Hij voedt de mensen met brood en vis.
Hij kan met wat nauwelijks voldoende is voor een paar, duizenden te eten geven. Alle dingen hebben hun bestaan in hem. Jezus geneest, herstelt mensen, drijft boze geesten uit. Alle machten die het leven verzieken en kapot maken, Jezus is de baas. Hij gaat daar bovenuit. Hij tilt mensen daar ook bovenuit. Zo is Jezus scheppend bezig in Galilea. En heel die schepping krijgt nog een extra kracht, zou je kunnen zeggen, in het woord dat hij spreekt van de beginnen. Zoals de wereld geworden is door het woord. God sprak en het was er. Zo sprak Jezus Christus in Galilea. En riep het koninkrijk van God. De nieuwe schepping tot leven. Door het woord te spreken. Het koninkrijk is u nabij gekomen. Sprak Jezus Christus. En in alles wat Jezus Christus daar, nogmaals samengevat, in Galilea doet en zegt, is hij beeld van de onzichtbare, van God, de onzichtbare. Als je ergens een beeld krijgt van wie God is, dan is het hierin wat Jezus doet in Galilea. Als hij een melaatse aanraakt, in plaats van op afstand houdt, is hij beeld van God de onzichtbare. Als hij kinderen de handen oplegt, is hij beeld van God de onzichtbare. Als hij samen met fariseeën, tollenaars en hoeren aan tafel zit, is hij beeld van de onzichtbare, beeld van zijn hemelse Vader. Zo laat Jezus Christus in Galilea zien wie God is en wie God wil zijn voor ons mensen. En hoe alles zijn bestaan heeft in Jezus Christus. Zo horen we in deze geloofsbelijdenis twee dingen. Jezus Christus, we geloven in hem als verlosser. Jazeker. Maar we geloven in Jezus Christus niet minder als schepper. Dat is wat Paulus hier met zijn medewerkers beleidt en wat hij hier in het midden van de gemeente van Colosse neerlegt. Ik vind het opmerkelijk, en dat maakt het voor mij ook wel spannend, dat als je kijkt naar de apostolische geloofsbelijdenis en wat daar van Jezus Christus beleden wordt, dan horen we wel van het feit dat Jezus mens geworden is, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. We horen ook van het lijden van Jezus Christus, zijn sterven op Golgotha en zijn opstanding. Maar over alles wat daar tussen gelegen heeft, tussen de menswording en het sterven op Golgotha, daar heeft de apostolische geloofsbelijdenis eigenlijk maar één woord over. Die geleden heeft. Paulus zegt er hier dus in deze geloofsbelijdenis iets meer over. Dat lijden van Jezus was het lijden aan en met de schepping. Maar het was ook meer dan lijden. Het was ook scheppen. Het was ook de dingen hun bestaan geven en staande houden, of waar dingen gevallen waren, ze weer oprichten. Jezus Christus als schepper naast verlossen. Wat moeten we met dit geloof? Wat betekent dat voor ons? Wat kunnen we uit dit geloof voor ons leven van alle dag meenemen? Ik wil dan de vinger leggen bij dat woord eerste, of ook die eerstgeborene. In vers 18 lezen we dat op deze manier Jezus in alles de eerste zal zijn. Dus niet alleen de eerste van de schepping, ook de eerste van de doden, staat er dan. Opdat Jezus in alles de eerste zou zijn. Dat wordt in de geloofsbelijdenis benadrukt, dat Jezus voor alles uitgaat, ja sterker nog, dat hij boven alles uitgaat. Want dat eerste heeft niet in de eerste plaats te maken met de tijd, een volgorde van tijd, dat Jezus als eerste uit de doden opstond, dat Jezus als eerste van de schepping was. Nee, het gaat vooral om de eerste in rang. Jezus is de eerste, de beste. Hij is de eerste en de beste als het gaat om schepping en verlossing. Voor die twee dingen moet je bij Jezus zijn. Hij gaat wat dat betreft boven alles en iedereen uit. Jezus Christus is zonde de baas. Ja, Golgotha laat dat zien. Jezus is ziekte de baas. Galilea vertelt dat. Jezus is de Satan de baas. Golgotha laat het ons horen. Maar Jezus stilt ook de storm. Galilea vertelt dat. Zo herinnert deze belijdenis van Jezus Christus aan wat Jezus zelf zegt als hij afscheid neemt van zijn leerlingen. Dan klinken die machtige woorden. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Macht over de zonde, macht over de ziekte, macht over Satan, macht over storm. Het is Jezus Christus allemaal gegeven. En Jezus geeft ons dat mee in ons leven van alle dag. Dat is een soort uitgangspunt waar je als gemeente vanuit mag gaan. Jezus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat zegt Jezus tegen zijn gemeente, tegen zijn leerlingen. Op het moment dat hij ze erop uitstuurt. Ga nou maar de wereld in. Maak al de volken tot mijn discipelen. Dan staat dat achter je. Dan staat hij achter je. Hij die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij kan scheppen. Hij kan verlossen. Wat is er dan nog wat ons angst zou moeten inboezemen? Waar zouden we nog voor weg moeten lopen? Jezus zegt eigenlijk voor helemaal niets. Wat het merkwaardige in die gemeente van Colosse was, dat ze dus wel Jezus als degene die voor mijn zonde gestorven was kende, maar Jezus die mijn leven gemaakt heeft, in wie ik besta, ja, daar hadden ze geen notie van. En dat betekende dat ze dus in hun geloof op allerlei manieren nog met die schepping in het reine moesten komen. Wat hen overkwam in het leven van alle dag, daar hadden ze geen woorden voor. Daar hadden ze in het christelijk geloof voor hun gevoel niets aan. Nee, dan moest je weer contact zoeken met machten die het leven beïnvloeden. Dan kon je maar beter van tijd tot tijd vasten, want anders kon je met je voedsel wel eens in problemen komen. Dan kon je maar beter een sabbat houden om de wereld, de schepping, tevreden te houden. Zo dacht en leefde men in Colosse. Jezus, daar heb je wat aan als het gaat om je verlossing. Maar als je je weg moet vinden in het leven van alle dag, ja, dan moet je je heil toch echt ergens anders zoeken. En Paulus zet daar dus een dikke streep door. En zegt, verlossing en schepping, je ontvangt het van Jezus Christus. En alles wat er aan machten en invloeden en krachten in deze wereld is. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Jezus Christus is de eerste. De eerstgeboren van schepping en verlossing. En zo kun je op Jezus Christus in alle dingen een beroep doen. En in dat opzicht bidden wij dus ook als gemeente voor mensen die ziek zijn. Of geopereerd worden. In dat opzicht bidden en danken we ook voor eten en drinken. Niet omdat dat de rand van ons geloof is. Oh ja, dat doen we ook nog. Want gezondheid is ook iets wat met Jezus Christus te maken heeft. Of eten en drinken is ook iets wat misschien toch wel voor het geloof van betekenis is. Nee, wij bidden om genezing, om kracht, om gezondheid, om eten en drinken. Om het breken van de macht van de boze. Omdat wij geloven dat Jezus Christus meer is dan alleen de verlosser van mijn zonde. Dat is het geloof wat ons in dit briefje aan de gemeente van Kolossen op het hart gebonden wordt. Eerstgeborene van de schepping, eerstgeborene van de doden. Laten we in dat geloof leven, bidden en verwachten. In Jezus' naam. Amen. Gezang 210 is een lied van opstanding, maar het mooie van dat lied is dat daar inderdaad schepping en verlossing, leven en opstanding, dagelijks leven en je zou kunnen zeggen geestelijk leven, elkaar ontmoeten, met elkaar verweven zijn. Gezang 210, de vier versen, wij zingen dat nu als antwoord op de verkondiging, als een soort beamen van deze belijdenis. Gezang 210.
Dan is er nu gelegenheid uw gaven te geven. Bij onze gebeden willen we in het bijzonder stilstaan bij Gods zorg, ook voor ons als gemeente. Jezus Christus, die het hoofd van de gemeente is, die we om die reden ook zullen loven en prijzen. We willen bidden voor Annette Niewold en haar gezin. Annette zal, als het goed is, aanstaande donderdag worden geopereerd in het MMC Eindhoven. We willen bidden voor Noene Nico Gosian. Dat is die Armeense zuster die wel eens bij ons in de diensten is. Meestal zit ze daar ergens rechts achteraan, vanuit mij gezien. Zij zal aanstaande woensdag geopereerd worden in verband met een hernia. En voor zover bekend zal dat in het Anna gebeuren in Gelderop. Thijs Huisman is na een val opgenomen in het Catharina ziekenhuis. Daar wordt op dit moment met name onderzocht wat precies de reden is geweest dat hij zomaar gevallen is. En wat er nou precies aan de hand is. We willen samen bidden voor het jongerenkamp To Die For, met als thema van aanstaande weekend. En we willen samen ook bidden voor het hele proces rondom Open Gemeente. Laten we samen bidden en danken. Vader in de hemel, wat is het verrukkelijk om te mogen geloven en daaruit te mogen leven dat Jezus Christus hoofd van de gemeente is. Dat hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat hij de eerste en de beste is als het gaat om schepping en verlossing. En dat zo in hem de lente en de opstanding in één adem genoemd kunnen worden.
Ja, dat het in hem weer mogelijk is te bloeien en te minnen. Dat in hem mogelijk blijkt dat wij komen in een bestaan volkomen. Ja, dat in hem zichtbaar wordt wie u bent, Vader in de hemel. Dat bij u de mus en de zwaluw ruimte vinden in uw woning. We danken u dat Jezus Christus zo de eerste is in alles. En dat wij in dat geloof en met die verwachting onze weg door het leven mogen gaan. Voor niets en niemand bang. Vol vertrouwen dat alles in zijn hand ligt. Help ons in dat geloof te leven. Help ons ook in dat geloof te sterven. Help ons in dat geloof gezond te zijn, maar ook ziek te zijn, jong en ook oud. Help ons zo alles te verwachten van Jezus Christus, het hoofd van de gemeente. En zo bidden wij u om uw zorg, ook voor ons als gemeente, zoals we hier samen zijn, dat uw woord en uw geest bij ons de dienst uitmaken. Dat we samen de eenheid zoeken en bewaren. Dat we al die machtige gaven van Jezus Christus mogen ontvangen en gebruiken. Dat we als gemeente zo samen betrokken mogen zijn op dat verrukkelijke feest van uw heil. We dragen de ambtsdragers, ouderlingen, diakenen, predikanten aan u op. Heer, wilt u ze zegenen in hun werk en wilt u ze tot zegen laten zijn. Wilt u ze ook met zorg en aandacht betrokken zijn op dat hele proces van open gemeente. Heer, we leggen het in uw handen en onze vraag aan u is dat u er uw weg mee gaat. Tot heil van de gemeente en tot opbouw van de wereld waarin we leven. Ja, dat zo wij als gemeente vrucht mogen dragen en heilzaam aanwezig mogen zijn in deze stad in Eindhoven. En dat wij zo met elkaar door uw toedoen de vrede voor deze stad mogen zoeken. Wilt u ons zo zegenen in alles wat we in Jezus Christus al van u hebben ontvangen. We willen u de namen noemen van Annette Niewold en haar gezin. Vader, dat de operatie mag brengen wat we er allemaal samen en zij in het bijzonder van verwachten. Dat het een stukje verlichting mag brengen. Een ruimte om op te ademen. Nieuw leven. Wilt u dat, als het kan, geven? En wilt u zo bij haar zijn en bij haar gezin? Zo noemen we ook de naam van Noene Nicogosian. Dat ook voor haar de operatie een zegen mag zijn. Dat ze verlost wordt van haar pijn. En dat ze een nieuw leven mag oppakken. Heer, wilt u in dat opzicht zegenen wat door mensen wordt gedaan. En laat het kleine wat wij doen groot mogen uitpakken. Zoals 5 broden en 2 vissen een machtige voedingsbron konden blijken, omdat u uw zegen eraan verbond. Heer, wilt u zo ook zegen geven voor haar. Wilt u zijn met het onderzoek van Thijs Huisman. Vader, laat duidelijk mogen worden wat er aan de hand is. Zodat ook de onzekerheid en de onduidelijkheid die er nu is, wordt weggenomen. Wilt u hem ook nabij zijn in die onderzoeken en kracht geven om te dragen wat hij te dragen heeft. Heer, ga zo met allen die we niet noemen, niet bij namen noemen, mensen die chronisch ziek zijn, mensen die verdriet hebben, alleen zijn, moeite hebben met het ouder worden, of juist moeite hebben met het jong zijn. Moeite met ziekte, of juist met gezondheid. Rijkdom of armoede. Heer, we dragen al deze broeders en zusters Ja, alle mensen in deze stad die daaronder gebukt gaan aan u op. We willen u ook bidden voor het kamp. Wat de jongeren samen zullen hebben het komende weekend. Heer, laat ook in dat kamp het geloof of bevestigd mogen worden. Of versterkt. Of ja, dat het geloof zelfs ontstaat. Heer, wilt u zo het kamp zegenen door zelf bij de jongeren te zijn. Laat alles wat aan voorbereidingen wordt gedaan ook vrucht mogen dragen. Wilt u zo de leiding en de jongeren zegenen. En geef dat ze ieder op hun beurt voor elkaar ook weer tot een zegen mogen zijn. Kom ons zo ieder op onze eigen plek tegemoet. En ga met ons tot op die dag dat Jezus Christus zal komen. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. We sluiten de dienst af met een lied van verwachting waarin we met elkaar uitzingen en uitspreken hoe wij verlangen naar de komst van Jezus Christus. We zingen gezang 300, vers 1, 5 en 6. Aan de weg hem tegemoet onder Gods zegen. De Heer zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.